Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 31, het 15e en het 18e vers. 31, vers 15 en 18. Lezing is uit het eerste Samuelboek, het 30e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. 1 Samuel 30, vers 1 tot en met 20. Het geschiedde nu als David en zijn mannen de derde dag te Ziklag kwamen, dat de Amalekieten in het zuiden en te Ziklag ingevallen waren en Ziklag geslagen en dat met vuur verbrand hadden, en dat zij de vrouwen die daarin waren gevankelijk weggevoerd hadden. Doch ze hadden niemand doodgeslagen, van de kleinste tot de grootste, maar hadden ze weggevoerd en waren hun weegs gegaan. En David en zijn mannen kwamen aan de stad, en zie, zij was met vuur verbrand, en hun vrouwen en hun zonen en hun dochteren waren gevankelijk weggevoerd. Toen hief David en het volk dat bij hem was hun stem op en weenden, totdat er geen kracht meer in hen was om te wenen. Davids beide vrouwen waren ook gevankelijk weggevoerd, Ahinoam de Jezreelitische en Abigail de huisvrouw van Nabal de Karmeliet. En David werd zeer bang, want het volk sprak van hem te stenigen, want de zielen van het ganse volk waren verbitterd, en iegelijk over zijn zonen en over zijn dochteren. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. En David zeide tot de priester Abjatar, de zoon van Achimelech, breng mij toch de efod hier. En Abjatar bracht de efod tot David. En toen vraagde David de Heere, zeggende, zal ik deze bende achterna jagen? Zal ik ze achterhalen? En hij zeide hem, jaag na, want gij zult gewisselijk achterhalen en gij zult gewisselijk verlossen. David dan ging heen, hij en de 600 mannen die bij hem waren. En als zij kwamen aan de beek Bezor, zo bleven de overigen staan. En David vervolgde hen, hij en die 400 en 200 mannen bleven staan, die zo moede waren dat zij over de beek Bezor niet konden gaan. En zij vonden een Egyptische man op het veld en zij brachten hem tot David. En zij gaven hem brood en hij at en zij gaven hem water te drinken. Ze gaven hem ook een stuk van een klomp vijgen en twee stukken rozijnen en hij at en zijn geest kwam weder in hem, want hij had in 3 dagen en 3 nachten geen brood gegeten, noch water gedronken. Daarna zeide David tot hem, wiens zijt gij en van waar zijt gij? Toen zeide de Egyptische jongen, ik ben de knecht van een Amalekitische man en mijn heer heeft mij verlaten omdat ik voor 3 dagen krank geworden ben. We waren ingevallen tegen het zuiden van de Geretieten en op hetgeen van Juda is en tegen het zuiden van Caleb en wij hebben Ziklag met vuur verbrand. Toen zeide David tot hem, zoudt gij mij wel heen en afleiden tot deze bende? Hij dan zeide, zweer mij bij God dat gij mij niet zult doden en dat gij mij niet zult overleveren in de hand van mijn heer. Zo zal ik u tot deze bende afleiden. En hij leidde hem af. En zie, zij lagen verstrooid over de ganse aarde, etende en drinkende en dansende, om al de grote buit die ze genomen hadden uit het land der Filistijnen en uit het land van Juda. En David sloeg hen van de schemering tot aan de avond van hun andere dag. En er ontkwam niet één man van hen, behalve 400 jonge mannen die op kemelen reden en vloden. Alzo redde David al wat de Amalekieten genomen hadden, ook redde David zijn 2 vrouwen. En onder hen werd niet gemist, van de kleinste tot aan de grootste en tot aan de zonen en dochteren en van de buit ook tot alles wat zij van hen genomen hadden. David bracht het altemaal weder. David nam ook al de schapen en de runderen. Ze dreven ze voor datzelfde vee heen en zeiden, dit is Davids buit. Tot zover onze schriftlezing. We willen nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen uit Psalm 71 het 17e vers. 71 vers 17. We spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Onze tekst voor dit avonduur vinden wij in 1 Samuel 30, de versen 21 tot en met 25. 1 Samuel 30, vers 21 tot en met 25. Daar lezen wij, als David tot de 200 mannen kwam die zo moede waren geweest dat ze David niet hadden kunnen navolgen en die ze aan de beek Bezor hadden laten blijven, die gingen David tegemoet en het volk dat bij hem was tegemoet. En David trad tot het volk en hij vraagde hen naar de welstand. Toen antwoordde een ieder boos en Belials man onder de mannen die met David getogen waren. En ze zeiden, omdat zij met ons niet getogen zijn, zullen wij hun van de buit die we gered hebben niet geven. Maar aan een iegelijk zijn vrouw en zijn kinderen, laat hen die heen leiden en weggaan. Maar David zeide, al zo zult gij niet doen, mijn broeders, met hetgeen ons de Heere gegeven heeft. En hij heeft ons bewaard en heeft de bende die tegen ons kwam in onze hand gegeven. Wie zou toch ulieden in deze zaak horen? Want gelijk het deel dergenen is die in de strijd mede afgetogen zijn, al zo zal ook het deel dergenen zijn die bij het gereedschap gebleven zijn. Ze zullen gelijkelijk delen. En dit is van die dag af en voortaan al zo geweest, want hij heeft het tot een inzetting en tot een recht gesteld in Israël tot op deze dag. Zullen wij ons verenigen in gebed om de Heere zijn zegen te vragen? Heere, het is voor de tweede maal op deze dag dat gij ons de gelegenheid geeft om ons te buigen over uw woord en getuigenis, om dat met elkaar in deze eredienst te gaan onderzoeken en beluisteren. Gij hebt ons deze dag gespaard en gij hebt ons opnieuw de gelegenheid geschonken om samen naar deze plaats te komen om opnieuw te horen wat u tot ons te zeggen hebt. Geef ons harten, heren, die ontvankelijk gemaakt zijn voor uw woord en geef ons daartoe uw Heilige Geest in onze harten, opdat we door uw geest bearbeid u nodig mogen hebben. En ook leren zien en leren verstaan de rijke betekenis en de waarde en de noodzakelijkheid van uw woord. Heren, wij die bij uw woord zijn opgegroeid en die onder de verkondiging van uw woord zijn gebracht reeds in onze kindse dagen, we zijn zo gewend geraakt aan de klanken. We zijn er zo gewend aan geraakt, heren, dat er uw woord is. En we weten het wel dat dat woord belangrijk is en dat de Bijbel noodzakelijk is. Maar ook al weten we die dingen en ook al zijn we met die dingen in aanraking gebracht in onze kindse dagen al, dat wil nog niet zeggen dat we nu ook waarlijk verstaan wat tot onze vrede dient. Er is zelfs een gevaar dat we gewend aan uw woord door het vele gebruik, de klanken kennende, niet verstaan, heren, wat de boodschap eigenlijk bevat. Dat we er geen verstand van hebben, dat we er geen inzicht in hebben, dat dat woord van u het enige is dat ons wijs kan maken tot zaligheid. Er is het gevaar dat wij door de gewenning aan uw woord en aan de verkondiging van uw woord menen dat het daarmee wel goed staat met ons. Dat onderscheidt ons van de wereld, dat onderscheidt ons van vele van onze medemensen, die versmaden het woord en die keren dat woord de rug toe. Wij doen dat niet, wij zijn dat woord gehoorzaam, wij komen tot de verkondiging ervan en dat kan ons allemaal, dat alles kan ons ertoe leiden om heimelijk te gaan denken dat we toch wel onderscheiden zijn en dat we toch wel beter zijn en dat er toch wel wat van waarde in ons leven is. Maar heren, dan moeten we het nog leren, wat uw woord ons verkondigt, dat we van nature net eender zijn als de rest. We zijn allemaal kinderen van Adam. We zijn allemaal verloren. Of we onder het woord of zonder het woord leven. En in feite ook al leven we onder het woord, dan in onze natuurstaat leven we toch zonder het woord. Dan horen we wel de klanken en dan luisteren en dan lezen we nog wel, maar Heer, het dringt nooit door tot ons in ons hart. Dan zijn we net als die akker waar gij, Heere Jezus, van gesproken hebt. Die akker waar het zaad wel invalt, maar het zaad valt op steenachtige plaats, of het zaad valt tussen de dorens en de distels, of het valt zelfs bij de weg waar de vogelen des hemels het oppikken en wegnemen. Zo is het. Zo is het zo menigmaal geweest in ons leven, heren. Ook al is het nou door genade anders, ook al mag uw volk en kinderen weten dat het door genade anders geworden is. Als ze terugzien op hun levensweg, dan moeten ze het erkennen, heren, zo vaak uw woord achterloos gehoord te hebben. Zo vaak uw woord naast zich neer gelegd te hebben, zo vaak uw woord verstikt te hebben in de zorgvuldigheden van het leven. En dat is zeker ook het geval in het leven van hen die u niet kennen. Het mag soms zo zijn, heren, dat dat woord een rimpeling voortbrengt op het vlak, op het oppervlak van onze ziel. Het mag zo wezen dat dat woord ons wel eens tot nadenken zet, tot dat woord ons wel eens raakt, dat dat woord ons wel eens bezighoudt. Het kan ook wel eens zijn, heren, dat dat woord ons in de engte drijft en wat benauwd maakt en beangst maakt. En het kan wezen dat de prediking van uw woord ons ook wel eens tot gebed drijft. Maar die indrukken gaan zo vaak ook weer voorbij, zonder dat het iets wezenlijks achtergelaten heeft. En heren, daarom, we weten het uit uw woord dat niet de predikingen doen kan en niet de predikeur. En dat ook ons geweten het niet doen kan en vermaningen van vader en moeder kunnen het niet doen. Dat is allemaal nodig, dat zijn allemaal middelen door u gegeven en ingezet. Maar wat de verandering in ons leven brengt, heren, dat is het onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest. Dat hebben we dan ook nodig, ook in deze dienst, ook in de verkondiging van uw woord. Als het mensenwerk zou zijn, heren, als het moet komen van hem in de preekstoel of van ons in de bank, als het moet komen van onze eigen overtuigingen, van onze eigen wilsbeslissing, dan is het van tevoren al een verloren zaak. Dan zal er niemand tot waarachtige bekering komen. Dan zal er niemand waarachtig vertroost en onderwezen worden. Maar als gij in ons midden wilt zijn, met dat werk van uw geest, toepassend en heiligend en verklarend en ontdekkend en afbrekend en opbouwend, net wat er nodig is, als gij in ons midden wilt zijn, heren, met dat werk van uw geest, dan zal het een gezegende uren worden. En dan zullen wij ook ondervinden dat uw woord een kracht is tot zaligheid. Heren, maak dat zo. Maak dat waar vanavond. En wilt gij het uit vrije gunst en ontferming nog aan ons schenken. We belijden onze armoede, o Heere. We belijden het dat we hier met lege handen staan en zitten. We belijden het dat we niet spreken kunnen naar de mening van uw geest. En dat we het woord zelf niet kunnen toepassen en indragen in ons hart. We belijden het dat we onbekwaam zijn tot elk goed werk. Onbekwaam om u de Heere waarachtig te dienen. Heren, we belijden het dat we van onszelf niets bezitten en niets hebben. En dat we onszelf ook niet aangenaam kunnen maken. Dat we onszelf ook niet waardig kunnen maken. Dat we onszelf ook geen gestalte kunnen geven. We proberen het wel weer. We proberen het keer op keer en heimelijk, heren, u weet de verborgenheden van ons arglistig hart heimelijk. Dan zijn we toch wel vaak van gedachte dat we wel iets produceren wat u behaagt. Dat we wel iets voortbrengen wat u aangenaam is. Maar heren, leer het ons af en geef dat wij waarlijk voor u mogen buigen, keer op keer. En dat we op die plaats telkens weer mogen komen, waarin we niets meer van onszelf verwachten. Maar in biddend opzien van u de Heere alles verwachten. Schenk dat ook in dit uur, in prediking en ook in het luisteren. In alle dingen, o Heere, opdat het een uren mag zijn waarin uw naam verheerlijkt worden. Dat in de eerste plaats. Maar ook een uren waarin wij ontvangen mogen wat voor onze ziel zo nodig is. Morgen is het weer werkdag. En de dag daarop zijn we weer geroepen om allerlei werkzaamheden hier op deze wereld te verrichten. En dan zijn er weer zoveel dingen die onze aandacht vragen. Ook roeping, ook werk dat gij ons te doen geeft. Maar heren, vandaag is het nog zondag. Geef dat dan deze dag. Een dag mag zijn, en speciaal ook dit uur in uw huis, een uur mag zijn, waarin wij waarlijk mogen bezig zijn met het heil van onze onsterfelijke ziel. Dat we voor het eerst of bij vernieuwing mogen zien, heren, die grote genade die gij nog weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Dat heil dat in de Heere Jezus Christus is, in dat volmaakte werk dat hij heeft verricht. In die arbeid die hij gans alleen heeft ondernomen. En die hij ook tot een goed, tot een godverheerlijkend einde gebracht heeft. Waardoor het mogelijk is dat zondaren behouden worden. Heere, geef dat onze ziel daarmee bezig mag zijn. Niet alleen onze ziel, maar heel ons bestaan. Onze gedachten daarop gericht mogen zijn. Dat onze begeerte daarnaar uit mag gaan. Heere, dat wij zo een gezegend uur mogen ontvangen. Uit uw genadevolheid. We zijn het niet waard. Heere, we hebben het niet verdiend. Er is niets waar we op pleiten kunnen in onszelf. Maar er is een pleitgrond in uw eigen woord. In uw eigen beloftewoord, Heer. Ik zal mijn volk verblijden in mijn bedehuis. Er is een pleitgrond in uw toezegging waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Daar ben ik in het midden van hen. Er is een pleitgrond in uw eigen woord, o God. Als gij het getuigt dat gij uw volk begeert te ontmoeten. En dat gij begeert dat ze voor uw aangezicht zullen verschijnen. En dat gij hen daar uzelf wilt openbaren. Heere, laat het dan om uwentwil, om uw naamswil, om uw verbondswil een gezegende uren mogen zijn. Denk aan alle die hier niet konden komen. U weet de reden. U weet ook de nood die erachter kan liggen. De lichamelijke nood of de nood van het ouder worden en de gebreken die met de ouderdom meekomen. U weet het, Heere, dat er allerlei zorgen kunnen zijn in het leven. Bij het ouder worden en in het ziek zijn. En ook op andere manieren. Zorgen waar een ander misschien niet van weet. Moeiten die we voor een ander verbergen. Maar waaronder in stilte geleden wordt in het verborgene. Heere, wat er dan ook mag zijn voor kruis in ons leven en druk, wilt ge genade geven om in de druk en in de beproeving het oog op u de Heere te richten en de toevlucht te nemen tot de troon van uw genade, om daar barmhartigheid te verkrijgen en geholpen te worden ter bekwame tijd. Heere, weer al het kwade van ons, weer Satan uit ons midden en geef dat hij ons geen hinder zal doen, maar dat uw naam groot gemaakt mag worden en onze ziel gered. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 138, het derde en het vierde. 138, 3 en 4. 30e hoofdstuk van dit eerste boek Samuel vertelt ons van die grote teleurstelling die er gekomen was in het leven van David en van zijn mannen. Toen zij terugkwamen bij de stad van hun inwoning, Ziklag, toen vonden ze die stad verwoest, de huizen verbrand en de vrouwen en kinderen weggevoerd. En dan is er in die situatie gevaar voor het leven van David. Want het volk is verbitterd. De mensen zijn toornig op David. Ze geven hem de schuld van deze ellende. En men spreekt ervan David te stenigen. David hoort dat. En er is inderdaad reden voor hem om te vrezen voor zijn leven. Maar hij vindt de weg tot de Heere. Er staat dat hij zich sterkt in de Heere zijn God. En als David gesterkt wordt door de Heere, als hij zijn toevlucht tot de Heere neemt in het gebed tot de troon der genade, als David dan ondervindt dat de Heere hem sterkt met kracht in zijn ziel, dan grijpt hij ook moed en dan laat hij de priester komen en dan vraagt hij door middel van de priester de wil des Heeren. Zal ik deze bende achterna jagen? Zal ik ze achterhalen? En de Heere geeft hem antwoord. De Heere maakt hem zijn wil bekend en David krijgt opdracht om inderdaad de vervolging in te zetten en de vijanden achterna te jagen. Maar de Heere geeft tegelijk de belofte dat David ze ook zal verslaan en dat hij zijn vrouwen en kinderen en de ganse buit zal verlossen. Dus zo gaat David op weg, gesterkt door de Heere en door de belofte des Heeren. Maar dan komt er een nieuwe tegenvaller. Want als ze bij de beek Bezor komen, dan is het derde deel van Davids leger zo vermoeid, dat die 200 mannen niet verder kunnen. Ze willen wel verder, maar hen ontbreekt de kracht. Ze zijn zo lichamelijk vermoeid dat ze niet verder kunnen en ze moeten dus achtergelaten worden. En als David dan verder gaat met de andere 400... dan betekent dat natuurlijk wel een geweldig verlies aan mankracht. En dat is een nieuwe teleurstelling en een nieuwe geloofsbeproeving voor David. Waardoor zijn deze mensen zo vermoeid? Wel, dat zal in de eerste plaats wel een natuurlijke oorzaak hebben. Ze hebben een lange mars achter de rug. Ze zijn eerst gekomen vanuit het land van Juda, waar ze eerst met de Filistijnse legers heen getrokken waren om tegen Israël te strijden. Maar de vorsten der Filistijnen stonden het koning Achis van Gat niet toe om David in hun leger te laten optrekken. Toen zijn ze dus teruggegaan, ver vanuit het land van Israël tot aan Ziklag. Daarna zijn ze weer op pad gegaan zonder eigenlijk tijd gehad te hebben om uit te rusten. Dus natuurlijk, ze zijn vermoeid door de lange reis die ze hebben moeten afleggen. Daar komt bij dat ze aan de beek Bezor zijn gekomen. En volgens sommige schriftverklaarders was die beek op dat moment zo vol van water. En dat water stroomde met zoveel kracht dat deze mensen zich eenvoudig in met hun zwakke, met hun vermoeide lichaam niet in dat snel stromende water durfden begeven. Daardoor moesten ze, zo voelen ze, achterblijven. En misschien zijn er ook wel andere oorzaken voor hun vermoeidheid. Natuurlijk, ze zijn overstelpt door droefheid. Ze hebben daar al hun bezittingen verwoest gevonden. Ze hebben gevonden dat hun vrouwen en kinderen zijn weggevoerd. Nu hebben ze wel geen lijken gevonden, dus daaruit concluderen ze wel dat de vijanden die vrouwen en kinderen niet doodgeslagen hebben, maar ze hebben ze meegenomen. En wat er daarna van hen geworden is, wie zal dat kunnen zeggen? Leven ze nu nog? En hoe zullen ze ze aantreffen als ze ze ooit weer terugvinden? Die onzekerheid is ook afmattend geweest. En als we in ons leven van grote spanningen weten en van onzekerheden, dan weten we ook hoe dat aan een mens kan slopen en hoe het een mens ongeschikt kan maken om enig werk te doen. Misschien is er ook nog wel een andere oorzaak voor de vermoeidheid geweest. Ze hebben David ook niet kunnen begrijpen. Die heeft aanvankelijk zijn toevlucht genomen in het land van de vijanden, in het land van de Filistijnen. Heeft zijn diensten aangeboden aan de vijand van Israël, koning Achis. Is zelfs met Achis mee uitgetrokken om tegen Israël te strijden. Wat gaat David allemaal doen? Sommige van deze mensen hebben misschien wel in grote raadselen gewandeld. En nu komen ze bij Ziklag terug. Ja, en ze kunnen geen andere conclusie trekken dan dat de Heere hen tegen is. Wel, al die dingen mogen eraan meegeholpen en aan meegewerkt hebben om deze mensen vermoeid te doen raken. En alles bij elkaar is het eenvoudig te veel geweest. Te veel. En ze moeten nu achterblijven. Bij de bagage. Er waren er dus onder het volk van David die vermoeid waren. En die niet mee konden uittrekken in de strijd. Ze waren uitgeschakeld. Wel, dat is geen onbekende zaak. Zo zijn er altijd mensen die uitgeschakeld zijn. En die zich als zodanig ook kunnen gevoelen. Je kunt je uitgeschakeld voelen door ziekte. Sta je aan de kant. Dan doe je niet meer mee in het leven. En met het ouder worden, dan komt vaak ook dat gevoel van, wat voor nut heb ik nu nog? Waar dien ik nu nog voor? Je begint je nutteloos te voelen. Je leven wordt hoe langer hoe meer zonder betekenis. Een mens kan zich zo uitgeschakeld gevoelen. Ja, er zijn van die vermoeiden in het leven. Niet alleen door ziekte en niet alleen door ouderdom. En niet alleen door de moeite van het leven. Door de lange mars die je moet afleggen door de woestijn van het leven. Er zijn er ook die de moeite kennen op een meer geestelijk gebied. Die de droefheid en de rouw en de tegenspoeden leren kennen in het geestelijke. De droefheid als ze geconfronteerd worden met de boosheid die er leeft in hun hart. De droefheid die over de ziel komt als we gaan ontdekken dat we gezondigd hebben. Tegen de Heere. Tegen een God die niet opgehouden heeft goed te doen en zich een goeddoend God te betonen. Er komt een vermoeidheid over de ziel in geestelijk opzicht, als wij leren kennen de strijd tegen de zonde, en het moeten ondervinden dat de zonde zo sterk is, zo taai, zo onoverwinnelijk, waardoor we telkens weer de nederlaag lijden, waardoor we het telkens weer verliezen moeten. Een moeheid, een afgematheid kan er over de ziel komen als wij in verzoeking staan. En als wij in beproeving terechtkomen. En als de vorst der duisternis ons gaat bestoken. En we gaan ondervinden dat we tegen hem en tegen zijn geweld en tegen zijn listen niet zijn opgewassen. Dat kan een vermoeidheid in de ziel geven. Dan zijn er weer anderen die een vermoeidheid kennen als zij in raadselen wandelen. Als zij Gods doen in hun leven niet begrijpen. Als de Heere wegen met hen gaat die ze niet na kunnen rekenen. En als ze iets gaan kennen van het conflict en van het probleem waar Asaf, de dichter van Psalm 77, mee geworsteld heeft. En van Psalm 73, waarin hij vanuit hetzelfde conflict en dezelfde beproeving spreekt. Als hij de Heere niet kan begrijpen, als hij gaat zeggen, Gods weg is in de zee en zijn voetstappen worden niet bekend. En dan spreekt hij in Psalm 73 over het vruchteloze van het naspeuren en narekenen en zoeken te doorgronden van het godsbestuur. En daar is hij moe, daar is hij afgemat van geworden. En het gevolg van dit soort raadselen is dat een mens in een geestelijke terneergeslagenheid in een depressie terecht kan komen. Wel, zo zijn er wat van die mensen die machteloos zijn, die hun eigen machteloosheid ervaren, die zichzelf ook nutteloos gaan gevoelen. En dat kan ook over het kind des Heren komen, zijn gevoel van nutteloosheid. Wat gaat er nu van mij uit? Wat is mijn leven vaak nutteloos en vruchteloos? Wat voor vruchten draag ik nu voor de Heren en voor de dienst des Heren? Wat voor vruchten draag ik nu in het leven van anderen? Als je de mislukking van je eigen leven gaat ontdekken, kan er dan niet die vermoeidheid en die afgematheid komen? Hebt u het nooit ontdekt in uw leven? Bent u er nooit mee in aanraking gekomen? Dat vermoeid zijn. En vooral dat vermoeid zijn door de geestelijke strijd en door de macht van de zonde. Dat vermoeid zijn als we de Heere niet kunnen begrijpen. Dat vermoeid zijn als we de vruchteloosheid van ons leven gaan inleven. Wat doet David als deze mensen zo moe zijn? Gaat hij dan achter hen staan met allerlei bedreigingen, met allerlei opzwepende woorden om hen toch te dwingen verder te gaan? Legt hij de zweep erover? Zegt hij, je moet en je zult? Nee, David laat ze achter. David is een barmhartige leider. Hij weet wat maaksel zij zijn. Gedachtig zijnde dat ze stof zijn. En hij weet behoorlijk mede te lijden te hebben met hun zwakheden. En daarom laat hij ze achter. Niet nutteloos, ze mogen zich zo wel voelen. Hij laat ze achter, niet om te zeggen, ik heb aan jullie niets. En terwijl hij ze dan ook geen enkele taak meer opdraagt. Nee, hij laat ze achter en in zijn wijsheid doet hij dat. Heeft medelijden met hen, maar in diezelfde wijsheid geeft hij hen nochtans een taak. Misschien voor het oog van de wereld en in het oog van die andere soldaten van David geen eervolle taak. Geen taak waar je eer mee inlegt. Geen taak waar je werkelijk de vijand mee onder ogen kunt komen en de glorie van het strijdperk kunt behalen. Nee, maar toch een taak. David laat ze achter bij het gereedschap. Bij de bagage. En zij hebben daarover te waken. Dat is ook dienst. Dat is ook werk in dienst van de koning. En ook daarin hebben ze getrouwd te zijn. David heeft werk voor die vermoeiden. Werk dat bij hen in hun omstandigheden past. Maar hij gaat niet achter hen staan om ze op te drijven en op te jagen. Ach, en zo doet toch ook de zoon van David, de Heere Jezus Christus, in het leven van zijn volk. Zijn kerk, zijn kinderen, ze hebben tijden van moedeloosheid, van vermoeidheid. Jaagt de Heere hen dan op? Zweept hij hen dan voort? Legt hij hen dan steeds weer nieuwe bevelen op? Drijft hij hen dan met de zweep om te geloven? Ach. De Heere weet wat maaksel zij zijn. Gedachtig zijnde dat ze stof zijn. Hij kent hun noden. Hij weet hun ellende. En hij heeft er ook behoorlijk medelijden mee. Hij die de barmhartige hoge priester is. En hij geeft hen een taak. Hij geeft hen werk. Dat bij hun omstandigheden past. En vooral, vergeet dat niet. Deze mensen kunnen niet mee met de koning ten strijde. Maar ze zijn toch Davids knechten. Ze horen bij hem. En zij kunnen misschien wel denken in hun vreesachtigheid en in hun twijfel dat ze nu niet meer bij David horen, maar onze tekst vertelt dat David hen nog steeds bij zijn volk rekent. Want nu zijn ze voortgegaan en nu hebben ze de Amalekieten verslagen. De Heere heeft hen een overwinning gegeven. De Heere kan dat ook doen door middel van 400, hij kan het ook doen zonder mensen, maar het behaagde hem hier de overwinning te geven door middel van 400. Ik ga die geschiedenis niet na, wat ze daar meegemaakt hebben met die Egyptische jongen en hoe hij de soldaten van David de weg gewezen heeft. Het gaat er maar om, ze hebben de overwinning behaald en ze komen terug en ze hebben hun vrouwen bij zich en hun kinderen en alles wat zij vroeger bezaten, maar nog veel meer. Ook de andere buit hebben ze veroverd op die Amalekieten. En dan komen ze terug van het slagveld naar de beek Bezor. En dan zullen ze dus een ontmoeting hebben met dat derde deel van Davids leger dat niet meekomt. En nou ontmoeten we een andere categorie mensen in het leger van David. Ze worden genoemd Belials mannen. En ieder boos en Belials man onder de mannen van David, die zijn er dus ook. Niet alleen die vermoeiden, maar er zijn er ook die Belials kinderen genoemd worden. Boze mensen. Die heeft David dus ook onder zijn mensen. En wat doen zij? Wel, het is misschien maar bij één begonnen, maar die vond al gauw een medestander en die twee vonden een derde en een vierde en een vijfde en zo ging dat al verder. En ze praten onder elkaar en ze begonnen hun ontevredenheid tot uitdrukking te brengen over die 200 die niet meegingen. En zij hebben in het heet van de strijd gestaan en zij hebben het zwaard moeten hanteren en zij hebben het zware, het vuile werk moeten opknappen. En die 200 die hebben daar maar een rustig lui leventje gehad en die hebben niks anders gedaan dan een beetje bij de bagage zitten en erop passen dat er geen vreemden bij zouden komen. Het is niet billijk dat die meedelen in de buit. Laten we hun vrouwen geven en laten we hun kinderen geven en dat is genoeg en daar moeten ze het maar mee doen. En ondertussen rekenen ze dan natuurlijk ook uit dat zij meer hebben dan wanneer ze het met z'n 600 moeten delen. Wat is dat? Wel, dat is in de eerste plaats hoogmoed. Ze vinden zichzelf beter dan die anderen. Ze achten dat zij de buit verdiend hebben. En die anderen die hebben er geen recht op. Ze denken dat zij meer waardigheid hebben dan die anderen. Wat is dat in de tweede plaats? Wel, dat is de uitdrukking van een boos en een verdorven hart, waarin geen enkele liefde en geen enkel mededogen aan het woord kan komen. Nee, omdat ze zichzelf zo belangrijk, zo hoog, zo gewichtig voelen, daarom zien ze uit hun hoogte neer op die armzalige, miserige stumpers die het op moesten geven, die niet eens verder konden. Ja, zulk volk is er ook in Davids kring. Slechte mensen, die vind je ook in Davids gezelschap. Die vind je ook in de zichtbare kerk. Mensen die van de gedachte uitgaan dat zij beter zijn dan een ander en meer waard zijn dan een ander en het beter gedaan hebben dan een ander. En die met name op die vermoeiden en die ongelukkige stumpers neerkijken die niet eens mee kunnen komen. Die niet zo makkelijk kunnen geloven, die het niet altijd voor het grijpen hebben, die moeite hebben, soms erg veel moeite met het avondmaal des Heren, die soms zo vermoeid zijn en die de weg niet meer weten en die niet meer verder kunnen op die weg. O zeker, die mensen zitten vol met gebreken, zeker de zwakken en de vermoeiden, ze zitten vol met gebreken. Maar dat geeft de baby als kinderen nog geen recht om die gebreken met graagte en met genoegen op te sommen. En toch vind je ze ook boze baby waar ze goed in zijn. Dan moeten we zien waar ze goed in zijn. Wat doen zij? Zij stellen vast waar die vermoeiden recht of geen recht op zullen hebben. Zij zijn in staat om de wet te maken. Zij zijn in staat om uit te sluiten en het deel aan de buit te onthouden. Ze weten het goed te vertellen voor een ander. Ze weten precies waar het in het leven van die tobbers en van die vermoeiden aan ontbreekt. En ze kunnen dat heel duidelijk vertellen en ze kunnen ook zeggen, en daarom horen ze er niet bij. Wel, wat kunnen die vermoeiden daartegen doen? Kunnen ze zichzelf gaan verdedigen? Kunnen ze met rechten komen? Kunnen ze gaan zeggen, ja, maar wij... Zouden ze dat gaan doen? Vertellen dat zij toch ook nog wel wat gedaan hebben, namelijk bij dat pakgoed gezeten? Zullen ze, onze tekst laat zien dat ze helemaal niets hoeven te doen. Ze hoeven helemaal niets te doen. Want voordat het hen verteld wordt, heeft David het al gehoord. En we lezen in onze tekst dat David twee dingen doet. Het eerste wat ons van David verteld wordt is, dat als die mensen hem zien komen, ik bedoel nu die vermoeiden die daar bij die beek achtergebleven waren en die natuurlijk intussen wat uitgerust zijn, als ze David en zijn mannen terug zien komen, dan staan zij op en dan gaan ze hem vol vreugde tegemoet om hem te begroeten. Natuurlijk, dan is hun hart ook vervuld van vreugde, ze hebben daar in spanning gezeten, hoe zal het gaan? En nu zien ze dat David terugkomt en dat er vreugde is bij zijn mannen. En ze zien de buit en ze zien vanuit de verte al vrouwen en kinderen en schapen en runderen en de hele buit. Dus deze mensen zijn ook verblijd en verheugd en ze gaan David tegemoet om hem te verwelkomen, om hem te begroeten. En wat doet David dan? In vers 21. Zij gingen David tegemoet en het volk dat bij hem was tegemoet. En David trad tot het volk. En hij vraagde hen naar de welstand. David komt niet met harde woorden. David komt niet met verwijten. David komt niet zeggen, ja wel, nou hebben wij de overwinning wel behaald. Maar jullie hebben er uiteindelijk ook geen steek aan gedaan. Hij komt hen niet verwijten dat ze achtergebleven zijn. Nee, hij komt hen vriendelijk naar hun welstand vragen. Hij heeft hart voor die mensen. En zijn hart is voortdurend aan hen gehecht geweest. Toen ze niet verder konden, was hij met barmhartigheid vervuld over hen. Hij had medelijden met hen. En hij heeft voortdurend aan hen gedacht. En nu ze terugkomen, nu vraagt hij, en hoe gaat het nu? En hoe staat er nu mee? Jullie konden toen niet verder, jullie konden niet mee. Ik weet het wel. En ik heb je in mijn barmhartigheid achtergelaten, maar hoe is nu je welstand? Ziet u dat David hen er wel bij rekent en dat hij er hen zo bij rekent dat zijn hart nog steeds naar hen uitgaat, dat hij nog steeds hen gunstig en vriendelijk gezind is en dat hij belangstelling voor hun omstandigheden heeft, dat hij hen naar de welstand vraagt. Hij weet dat zij achtergebleven zijn niet uit onverschilligheid. Hij weet dat ze achtergebleven zijn, hoewel ze alle belang bij David en bij zijn veldtocht hadden. Hij weet dat hun hart meegegaan is op deze reis. En zo is het toch ook in geestelijk opzicht. Er zijn wel eens van die tijden in het leven van Gods kinderen, dat ze inderdaad ook de Big B-zor niet over kunnen. En dat ze de vijand niet tegemoet kunnen trekken vanwege allerlei uitputting in de ziel. Maar dat wil niet zeggen dat de Heere dan niet meer aan hen denkt en dat de Heere hen er niet meer bij rekent en dat de Heere hen verlaat. En dat de Heere geen belangstelling meer toont. Nee, de Heere komt op zijn tijd en wat doet hij? Hij vraagt naar de welstand. En dan mogen zij het zeggen. Nee, waar als de Heere die vraag stelt, dan ligt daar de vrijmoedigmakende genade al in, dat je het dan mag zeggen, dat je dan je hart voor de Heere mag uitstorten, als hij vraagt, wat scheelt eraan, of hoe staat het met uw ziel, of wat is uw bede, wat is uw verzoek, wat wilt gij dat ik u doen zal, dan is daar de vrijmoedigheid in, die geeft de Heere daar in die uitnodiging, in die vraag, om het hem dan te zeggen. Om het hart dan voor hem uit te storten, stort voor mij uit uw ganse hart. Heb je dat wel eens ondervonden in uw leven, dat de Heere u naar de welstand van uw ziel vroeg? Niet verwijtend, maar vriendelijk en belangstellend. En dat de Heere vrijmoedigmakende genade gaf in de ziel om de noden hem voor te leggen. En de begeerten hem bekend te maken. Terwijl is ondervonden dat de Heere, terwijl u zichzelf zo verloren, zo alleen, zo eenzaam, zo uitgeschakeld, zo onnut, zo nutteloos en vruchteloos voelde, dat de Heere toch weer kwam en naar u omzag. Wat een bemoediging ligt daarin. Maar dan het vervolg. Ik zei al, deze mensen die worden niet meegerekend door die Belials mensen. Maar wat doet David? Zij hoeven zichzelf niet te verdedigen, zei ik al. Maar als David hen naar de welstand gevraagd heeft, dan gaat David het voor hen opnemen. David gaat die Belials mensen van antwoord dienen. En wat gaat hij hen dan zeggen? Wel, lees het maar in onze tekst. Vers 23, maar David zeide, al zo zult gij niet doen, mijn broeders, met hetgeen ons de Heere gegeven heeft. En hij heeft ons bewaard en heeft de bend die tegen ons kwam in onze hand gegeven. Nou, wat zegt David? Hij laat het ze goed weten, hij laat het ze goed aanvoelen, dat hun hele gedachtegang een onjuiste is. Zij gaan ervan uit dat zij die buit veroverd hebben en dat zij er daarom recht op hebben. Hebben ze het niet met hun eigen zwaard bevochten? Maar David zegt wel, maar zo is het niet. De Heere heeft het ons gegeven. Hij heeft ons bewaard. Hij heeft die bende die tegen ons kwam in onze hand gegeven. Wat doet David? Hij geeft hen onderwijs in het feit dat wat de Heere gegeven heeft, genade is. Het is zijn werk. Ah, maar zeker, zij hebben daarvoor moeten vechten. Maar niettemin, de Heere heeft het gegeven. De Heere heeft hem bewaard. Het is genade alleen. En voor wie is genade? Is dat voor mensen die rechten hebben? Is het voor mensen die gestreden en gewerkt hebben? Nee, want dan is het loon, dan is het geen genade. Genade voor wie is dat? Is dat alleen voor die strijders, voor die helden, voor die grote? Is genade niet voor vermoeiden en nuttelozen en mensen die geen werk gedaan hebben omdat ze te vermoeid waren? Voor wie is Gods genade? Wel, we beleiden toch van de genade dat het vrije genade is. En vrije genade houdt in dat er geen enkele verdienste in de mens is. Niet in zijn strijden, niet in zijn werken, niet in zijn lopen, niet in zijn ijver, in niets. Vrije genade betekent dat de Heer het om niet geeft. Omdat hij er een welbehagen in heeft om te schenken. Voor wie is die genade? Die is voor die moedelozen, voor die afgematten, net zo goed als voor die anderen. De Heere sluit hen niet buiten. David wijst er bovendien op dat als ze nou denken dat die mensen nutteloos waren, dat ze het dan ook aan het verkeerde eind hebben. Want er staat in het volgende vers, en hij zegt het met nadruk, dat degene die bij het gereedschap gebleven zijn, net zo goed in de buit zullen delen als die anderen. David wijst erop, ja zeker, maar dat was ook nodig werk. Doordat zij achterbleven, hoefden we ook niet alles mee te nemen onderweg. En hebben we dus ook van een hele hoop zware belasting geen last gehad. Zij konden de wacht houden over het pakgoed, over de bagage. Dat is ook dienst. Als de levieten van de Heere de opdracht krijgen om de tabernakel te vervoeren door de woestijn heen, dan zijn er bepaalde levieten die aangewezen worden om de ark te dragen. En andere levieten worden aangewezen om het verzoendeksel te dragen, of andere kostbare, heerlijke voorwerpen uit de tabernakel, het wasvat of de tafel der toonbroden of wat dan ook. Maar er zijn ook levieten die de tentpinnen moeten dragen. En de planken, is dat minder belangrijk werk? Dat is ook dienst in het koninkrijk der hemelen. Het is niet wat we zijn in de ogen der mensen. Het is niet wat indruk maakt in de ogen van anderen. Het is maar of de Heer of Gods volk getrouw is op de plaats waar hij hem gezet heeft. En daarom ook dat waken over dat pakgoed is dienst aan David. En wie zal zeggen wat deze mensen gedaan hebben toen hun hart meeging met hun broeders in de strijd en zij zelf niet mee konden? Wie zal zeggen of er onder hen ook niet zijn geweest, en misschien wel meerdere zijn geweest, die het enige gedaan hebben wat ze in die omstandigheden konden doen? De Heere smeken of hij de expeditie van hun broeders wilde zegenen met zijn onmisbare zegen. Maar hoe dat ook zij, dit is duidelijk in wat David hier zegt als antwoord op de boze plannen van die Belials mensen. Wat David hier zegt is een openbaring van zijn ontferming. Hij ontfermt zich over deze mensen. Hij ontfermt zich over degenen die zichzelf niet helpen, die zichzelf niet verdedigen kunnen. En wat is David hier weer opnieuw een heerlijke afschaduwing van wat zijn grote zoon, de Heere Jezus Christus, straks zal gaan doen. In de volheid des tijds als hij hier op aarde komt, naar wat hij door zijn geest blijft doen, ook na zijn hemelvaart. Wat wordt in David in deze geschiedenis al heerlijk zichtbaar, hoe de Heere handelt met zijn volk. De Heere ontfermt zich over degene die niemand hebben. De Heere ontfermt zich over degenen die arm zijn en verlaten en eenzaam en nooddruftig. De Heere rekent hen erbij. Ze moeten zichzelf er misschien wel buiten zetten. Dat komt ook voor. Ze durven zichzelf er niet bij te rekenen. Als ze nogmaals, zeg ik, hun nutteloosheid en hun vruchteloosheid zien, dan kan het wel zo ver gaan dat hoewel ze Gods genade in hun leven hebben leren kennen en hoewel ze geweten hebben van goede tijden in de gemeenschap met de Heer, dat ze dan toch de vrees krijgen en koesteren dat ze er niet bij horen. En lettende op al hun afmakingen en hun al hun tekortkomingen zichzelf buiten moeten sluiten. Maar de Heer kent degene die de zijne zijn. Hij kent ze ook in hun nutteloosheid en in hun zwakheid. En omdat hij hen kent, daarom neemt hij het voor hen op. En daarom kan Jeremia zeggen in de klaagliederen: gij hebt al mijn twistzaken uitgericht. Ik hoefde het niet te doen. Gij hebt mijn twistzaken uitgericht. En omdat het van de Heere moet komen, bidt de dichter: twist gij met mijn twisters, Hemelheer. Dan heb je geen woord meer, dan hebben de vijanden gelijk, dan heeft de boze gelijk, dan heeft je conscientie gelijk als die je beschuldigt. Dan is alles waar wat aan beschuldigingen uitgebracht wordt en wat voor aanklachten er geuit worden. Het is allemaal waar, je moet het toestemmen. Je hebt geen woord dat je kunt zeggen tot je verdediging. Je bent met stomheid geslagen, want je bent nutteloos. En je bent nuttig onvruchtbaar. En je bent afgeweken. En de Heere heeft niets aan je. Zeg het maar eerlijk. Maar dan wil de Heere het in zijn goedheid en ontferming toch voor die mensen die zichzelf moeten afschrijven opnemen. En hij wil hun twistzaken uitrichten. En hij rekent met hun vijanden af. Zoals hij dat ook deed. In dat visioen van de profeet Zacharia, waar hij Jozua de hoge priester zag. Die man hoefde zichzelf ook niet te verdedigen. Maar de Heere gaf hem reine klederen. En zo wordt het waar, wat Psalm 68 zingt, dat de buit ook in handen viel van degene die niet mee uitgetogen zijn. Want David maakte het een inzetting en een regel in Israël, dat voortaan, wanneer er ook strijd gevoerd wordt en buit gemaakt wordt, iedereen gelijkelijk zal delen. Hij die in het front gestaan heeft, in de voorste linies, met levensgevaar de vijand heeft moeten bekampen, en degene die achtergebleven zijn omdat ze niet te lui waren, maar zo vermoeid waren dat ze niet verder konden. Ze zullen gelijkelijk delen. Waarom? Omdat het in dienst van de meerdere David alleen maar om genade en niet om verdiensten gaat. Waarom is dat zo? Wel, is er dan iemand van Gods kinderen die, als het er tenslotte op aankomt, kan zeggen dat hij meegedaan heeft? Ja, je kan zeggen hier in deze geschiedenis, die 400 die zijn de vijanden te lijf gegaan en die hebben de strijd gestreden, ja. Maar als er dan helemaal op aankomt en het gaat om de geestelijke strijd en het gaat om de geestelijke vijanden en het gaat om de Amalekieten uit de hel, wie heeft toen de strijd gestreden? Dat was David's zoon alleen, nietwaar? En toen zijn er niet 200, maar toen zijn ze alle 600 achtergebleven. Het ganse volk van David. Het ganse volk des Heren is achtergebleven. De Heere liet zijn discipelen achter. En wat deden ze? Toen hij in de tuin in de hof van Gethsemane was, toen hij droevig en zeer beangst begon te worden, toen hij bloed ging zweten, toen hij het uitkreet: mijn vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En toen ze dat allemaal konden horen, want hij was maar op een steenworp afstand, althans van Petrus, Jacobus en Johannes. En hij riep het uit in de benauwdheid van zijn ziel. Ze konden het horen, ze konden zijn geschrei, ze konden zijn gezucht horen. Waar waren ze toen? Ze waren achtergebleven en hun ogen waren bezwaard van slaap. Ze waren zo vermoeid. Ze konden niet mee. Hij moest de pers alleen treden. En toen deze zoon van David de laatste streep ging strijden en met de helse vijand ging afrekenen, toen hij genageld werd aan het kruis in de bange uren, toen zijn vader hem verlaten had en toen alle angsten der hel op hem afstormden, waar was de kerk des Heren? Wie dan kan er op loon rekenen? Als ze loon zouden krijgen, als ze naar verdiensten zouden worden uitbetaald, dan zou de Heere de poort der hel voor hen allemaal open moeten zetten. Daar zouden ze moeten wegzinken. Er is er geen één die rechter heeft. Er is er geen één die wat verdiend heeft. We zijn allen afgeweken. Er is niemand rechtvaardig. En er is er niet één van Gods kinderen, al zijn ze nog zo heilig gemaakt. En al zijn ze nog zo vroom geworden door de genade van de inwonende geest, er is er geen één die een rekening in kan dienen bij de Heere om te zeggen, Heer, op grond hiervan bent u genade aan mij verschuldigd. De Heere kan tegen hen zeggen, waar was ik, waar was gij, toen ik de pers alleen draag? Wat hebt ge toegedaan, wat hebt ge bijgedragen aan de zaligheid van uw ziel? Wat hebt ge gedaan aan dat werk der verlossing? Ze hebben allemaal geslapen. Ze hebben het allemaal verzondigd. En als het van loon afhing, gemeente, als het van verdienst afhing, er was geen evangelie. Er was geen hoop. Er was geen redding. Er was geen verwachting. Er is alleen verwachting nu de Heere vrije, soevereine genade schenkt aan onverdienden. Die het verzondigd, die het verslapen hebben. En die aan hun zalig maken nog een keer ontrouw geworden zijn ook. Vrije genade. Daar moet Gods kind van leren leven. En dan zien we hier aan David nog een trek die we in de Heere Jezus Christus nog heerlijker en nog rijker tot openbaring zien komen. Want David is trouw gebleven aan al zijn volk. Weet u, toen ze bij David kwamen, toen was hij al een genadige leidsman. Want hoe kwamen ze? Dat lees je een paar hoofdstukken terug in hoofdstuk 22, toen David in de spelon kwam. Wat waren dat voor mannen die bij David kwamen? Het waren mensen die, je kan zeggen, deugnieten waren. Ze hadden een schuldeiser, of ze hadden wat op hun kerfstok, mensen die gezocht werden, mensen die... Ja, zeg het maar in één woord, deugnieten. Wat hadden ze om zich bij David aan te bevelen? Niks. En zo is het ook met een zondaar die tot de Heere komt. Die komt als een deugniet. Die komt als iemand die wat op zijn kerfstok heeft, die een schuldeiser heeft. Die de dood verdiend heeft. Die betalen moet en niet kan betalen. Wat heeft hij om zich bij de Heere aan te bevelen? Kan hij iets aanbieden? Hij heeft helemaal niet. En toch, David heeft ze ontvangen. En de meerdere David wil ze ontvangen. Een volk van mensen die niet deugen. Een volk van mensen die niets bezitten. De Heere wil hen toch hebben. Een volk dat een moeite gemaakt heeft met hun zonde. Hij wil ze toch in genade aannemen. Is dat geen wonder? Als u daar iets van beleeft? Maar nou zie je in deze geschiedenis dat David, die toen zo tegenover hen stond, zo gebleven is. Hij is niet veranderd. Hij is niet veranderd. Toen ze kwamen hadden ze geen deugden, alleen maar gebreken en David ontving hen. Toen ze bij hem bleven, toen kregen ze nog weinig deugden of geen. En toen hadden ze nog veel gebreken. En wat heeft David toen gedaan? Hen ontslagen, hen weggestuurd, hen onterfd. En gezegd, wat die Belials mensen zei, nou neem je vrouw en kinderen en verdwijn. Dat wilden ze hebben, dat ze zouden doen. En wegzenden, zeggen ze. Heeft David dat gedaan? Vanwege hun ontrouw? Vanwege... Nee, hij is dezelfde gebleven. In zijn trouw. Hij moet soms klagen over de ontrouw van zijn volk. Ja, zeker heeft de Heere daar reden over. Klagen. Klagen over de ontrouw en de afmaking aan de kant van zijn volk. En hij doet het ook. Hij klaagt er in zijn woord over. En hij gaat er ook over klagen in hun geweten. Hij gaat ze aanklagen en beschuldigen. Maar dat doet zijn trouw niet. Paulus mag zeggen, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En hij is in al hun benauwdheden mede benauwd geweest. En David maakt net zo goed zijn Ziklag mee als dat zij het meemaken. En zie eens hoe trouw, hoe liefdevol, hoe barmhartig hij is. Hij komt hen tegemoet en hij groet hen. En hij vraagt hen naar hun welstand. Wat een wonder. Vooral als je jezelf hebt moeten leren afkeuren. Als je jezelf als onnut hebt leren afschrijven. Wat een wonder. Voor die beladenen, voor die belasten, voor die onnutten. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten. En is dat alles wat David doet? Nee. Nu ga ik naar het volgende boek Samuel, hoofdstuk 2. Tweede boek Samuel, hoofdstuk 2 en vers 3. Dat vertelt ons dat de slag geslagen is tussen de Filistijnen en Saul. Saul is gestorven. David gaat naar Hebron. En daar wordt hij door de mensen van de stam van Juda tot koning gezalfd. David, zo staat er, David die trekt naar Hebron, vers 2. Alzo toog David derwaarts op, als ook zijn twee vrouwen, Ahinoam de Israëlitische en Abigail de huisvrouw van Nabal de Karmeliet. Ook deed David zijn mannen optrekken die bij hem waren, een iegelijk met zijn huisgezin. En zij woonden in de steden van Hebron. Wie mogen er bij David wonen? Ja, er wordt geen uitzondering gemaakt, nietwaar? Ook die zwakken, ook die vermoeiden. Als David het koninkrijk beërft, dan neemt hij zijn mensen met zich mee. Ook die vanwege hun vermoeidheid moesten achterblijven. Ze mogen bij hem wonen. En vergeet het dan niet dat er staat zij met hun huisgezinnen. Vergeet dat laatste niet. Laat dat niet weg. Zeker zalig worden is een persoonlijke zaak. En we zullen persoonlijk de Heere moeten leren kennen. Maar het is vaak bemoedigend in de schrift. Als we zien hoe en schaduwachtig hier in het Oude Testament, maar ook bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament, in de geschiedenis van de stokbewaarder en van Lydia, we lezen dat de Heere niet alleen in het hart van een vader of van een moeder werkt, maar ook in het hart van de kinderen. Laat uw kinderen toch niet in de handen van de Amalekieten. Bij de Heere is ruimte voor zondaren, maar bij de Heere is ook ruimte voor gezinnen van zondaren. En daarom laat uw kinderen niet achter. Maar worstel en blijf worstelen met de Heere, totdat ook de uwen bij hem zijn. Bij de zoon van David is ruimte, ook voor uw kinderen. Breng ze aan de troon van zijn genade. Smeek hem om dat werk van zijn geest in hun hart. Waar hoort u bij? Hoort u bij David? Ik bedoel bij de Heere Jezus Christus die Davids zoon is. Bij het volk dat de Heere kent en dat de Heere lief heeft. Als u daar niet bij hoort, dan mag u uiterlijk bij de kerk horen. Ja, dat is een voorrecht, dat is een zegen en waardeer het als een zegen. Maar beleef het ook als een verplichting. Maar het is niet voldoende. Je kunt bij de kerk horen, je kunt uiterlijk een lid of een dooplid van de kerk op aarde zijn, maar als je geen persoonlijke band aan de Heere hebt, dan hoor je ten diepste nog bij de zonde. Elk mens hoort ergens bij. En er zijn maar twee heren. De ene is de Heere Jezus Christus en de andere is de vorst der duisternis. Elk mens hoort ergens bij. Dat maakt de Heere Jezus aan het volk van de Joden duidelijk. Zij zeggen wij zijn Abrahamszaad. Hij zegt je hebt Satan tot je vader. En hij is je Heer. En hij regeert over je. En je doet de wil van je vader. Die een mensenmoordenaar van den begin is. En ieder die de zonde doet. Is een dienstknecht. Een slaaf van de zonde. Nou als je nou bij die meester. Bij die Heer hoort. Dan heb je een harde meester. Een wrede meester. Misschien hebt u dat nog nooit ontdekt. Maar dat is niet omdat het niet waar is. Dat is omdat u blind bent dat u het niet ontdekt hebt. Het is waar, het is de schrift die het zegt, dat de Satan een harde, wrede meester is. En dat de zonde een wrede meester is. Hoe ik dat weet wel, de Heere zegt zelf, de bezoldiging der zonde is de dood. En als je de zonde aan maar trouw dient, krijg je loon, maar dat loon is je dood. Je eeuwige dood. Nou, wat moet ik nog meer zeggen, dat is toch een wrede meester, nietwaar? Als u het nog nooit ontdekt hebt, vraag dan de Heere. Of hij met zijn genade uw ogen wil openen, zodat je het begint te zien. En er benauwd van wordt. En op de vlucht slaat. David, zoals we hem hier in deze tekst leren kennen, is voor zijn mannen een vriendelijke meester. Een liefdevolle meester. En de Heere is nog veel liefdevoller en vriendelijker en barmhartiger dan David ooit kon wezen, want hij is volmaakt. En deze koning biedt zichzelf aan. Ook in dit avonduur. En hij komt met de woorden van zijn genade. En hij laat in zijn woord iets zien van wie hij is en wat hij wil doen voor armen en ellendigen, voor zondaren, voor onwaardigen. Voor mensen die een schuldeiser hebben. Voor mensen die geen deugd hebben om God te verheerlijken. Voor mensen die niets bezitten. Hij is gekomen in deze wereld om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En daar hoef je helemaal geen deugd voor te bezitten. Om de Heere, om gezalig gemaakt te worden door de Heere, hoeft de mens niets te zijn dan alleen een verloren zondaar. En dat moeten we willen wezen. En eerlijk erkennen. En zo biedt de Heere zich nog aan, ook vanavond. En er is nog ruimte. Er is nog ruimte in zijn koninkrijk. Het koninkrijk is nog niet in volmaaktheid gekomen, want dan zouden we vandaag de laatste dag beleefd hebben. De deur naar het Rijk der Genade staat nog open. En de Heere lokt nog, hij roept nog, hij dringt nog om te vluchten tot hem. Maar als u de roepstem in de wind slaat, o, bedenk het, dan dient u een andere Heer. En wat zou het vreselijk zijn als we hem tot een eeuwigheid moeten dienen. Dan zullen we er inderdaad erg in krijgen hoe hard en wreed hij is. Als hij zijn masker afwerpt en niet langer vriendelijk is en niet langer de zonde in schoonheid ons voor ogen stelt. Maar als de zonde in al zijn verschrikkelijke, lugubere verschrikking voor onze aandacht staat. En als Satan zich doet kennen in zijn ware aard als een moordenaar van de ziel die ons eeuwig zal pijnigen in de buitenste duisternis. Dan is er geen vraag meer over of de zonde en de dienst der zonde lieflijk en aangenaam is. Dan zullen we het voor eeuwig betreuren dat wij voor het leven de dood gekozen hebben. O, wie doet dat? Wie is zo dwaas om dat te doen, terwijl er nog genade bij de Heere is? Terwijl er bij de Heere nog milde handen en vriendelijke ogen zijn. Mag u door genade bij deze David, bij deze zoon van David behoren, dan ligt u voor zijn rekening. En als de Belials mensen komen, dan ligt u voor zijn rekening. En dan neemt hij het voor u op. En als de macht der hel oprijst, dan ligt u voor zijn rekening. En hij zal niet rusten voordat de hel de zijne bij zich gebracht heeft en ze bij zich doet wonen. Zodat ze van alle last, van alle vermoeidheid, van alle onnuttigheid verlost zijn. Hij zal niet rusten totdat hij ze gebracht heeft in zijn hemels heiligdom. Amen. We zingen Psalm 87, het vierde vers. Ook in deze avond nog weer willen gedenken, Heere. Gij hebt ons uw woord gegeven en we zeggen u ootmoedig dank voor dat we onderwijs vanuit uw woord mochten ontvangen en dat gij ons wilde wijzen op hem die zondaren ontvangt en die zondaren zalig maakt. Heere, geef dat het woord dat we gehoord hebben ook vrucht mag dragen in ons leven. En dat het zegen mag brengen. We hebben het zo nodig, Heere, dat gij zelf het woord toepast aan onze ziel. Anders dan hebben we het met onze oren gehoord, maar dan zal het ons verder nog geen baat brengen. Laten we het met onze harten mogen horen. En wilt gij daartoe uw geest aan ons geven? En wilt gij daartoe zelf de naprediker van het woord zijn? Heere, wees gij met ons als we van hier gaan, breng ons veilig thuis en geef dat we ook in de dagen van de week die voor ons ligt, van u mogen ontvangen alles wat ons nodig is. Geef uw zegen, geef uw genade, bewaar voor de rampen, voor gevaren, maar bovenal voor de zonde. We zeggen u dank dat gij ons deze dag in uw huis hebt willen geven en dat we samen hebben mogen vergaderen rondom uw woord en getuigenis. Wilt gij verder alles wel maken, ook in de tijd die nog voor ons ligt, opdat we elkaar op uw tijd ook weer in welstand mogen ontmoeten aan deze plaats. Heere, gij zijt een God van wie we in alle dingen afhankelijk zijn. En dat is wel zeer duidelijk ook in de wegen die gij met ons gaat en de weg die gij met ons houdt. Doe ons u volgen, Heere. Doe ons in uw wegen gaan. En geef dat wij van u getuigenis mogen ontvangen in onze harten, dat uw weg inderdaad de ware, de beste weg is. Wilt gij ons zo leiden, Heere, aan uw hand? En wilt gij geven dat ook in alle dingen van ons leven, ook in de tijd die aanstaande is, als we straks met elkaar verbonden hopen te worden, dat we dan alles van u alleen mogen verwachten. Laat zo van meet af onze verwachting mogen zijn van de Heere alleen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Om Jezus wil. Amen. We zingen het zesde vers van Psalm 68. Tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.